Dank u, Heere God, dat u altijd hoop brengt als er hopeloosheid is. Dat u nieuwe kracht geeft als we kracht nodig hebben. Iedere zondagochtend en eigenlijk iedere dag geeft hij ons nieuwe moed. En wat is het heerlijk dat we als kerk hier bij elkaar mogen zijn om hem te zoeken. En dat hij zichzelf ook laat zien in zijn liefde. En ook vanochtend is er weer goed nieuws. Het goede nieuws van de Heere Jezus Christus. Voor God zijn er geen hopeloze gevallen. En de Bijbel staat er vol van. Er is altijd hoop. Hoe diep we ook aan de grond kunnen zitten. Hoe diep we ook gevallen zijn. Hoezeer we ook verstrikt zitten in een web van verslaving, van zonde, van pijn. Misschien zelfs van kwade machten. Er is hoop. Want Jezus leeft. En als Jezus je leven binnenstapt, dan verandert er iets. En jullie hier, de meeste mensen, kunnen daarvan getuigen. Dat God goed is en als Jezus je leven binnenstapt, dat de verandering komt. En daar wil ik vandaag met jullie over nadenken. Voor God is niets onmogelijk. En ik wil erover nadenken vanuit Marcus 4 en 5. En we beginnen in Marcus 4. En dan vanaf vers 35, en dat is een bekend verhaal over de storm op het meer. En als u het even opzoekt, wie heeft zijn Bijbel mee? Ja, de meeste mensen. Ik zal u redden, wie heeft zijn online Bijbel mee? Kijk, geweldig. Zo komt het altijd weer goed. Maar het is goed om je eigen Bijbel te lezen. Het is mooi om het te projecteren op een scherm. Maar lees het woord van God en neem het tot u. Marcus 4 vanaf vers 35 en dan lezen we tot Marcus 5. Tot vers 15. Een lang stuk, maar het woord van God is levend en krachtig. Het dringt door tot onze ziel. En het is scherp als een tweesnijdend scherp zwaard. En het zal ook vandaag weer tot ons spreken. Marcus 4 vanaf vers 35. Daar staat het volgende. Toen het al laat was geworden, zei Jezus, laten we naar de overkant van het meer varen. Dat was het meer van Galilea. En ze verlieten de grote groepen mensen en voeren weg met Jezus, die al in de boot zat. En er voeren nog andere bootjes met hem mee. En het begon te stormen. En de golven sloegen in de boot, zodat hij volliep. Maar Jezus zelf lag achter in de boot tegen het kussen te slapen. En ze maakten hem wakker en riepen, Meester, kan het u dan niks schelen dat we zinken? Jezus werd wakker en zei streng tegen de wind en het meer, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het water werd helemaal rustig. En Jezus zei tegen hen, waarom zijn jullie zo bang? Waarom hebben jullie geen geloof? En ze waren geschokt en ze zeiden tegen elkaar, wie is hij toch? Zelfs de wind en het water gehoorzamen hem. En dan lezen we verder in hoofdstuk 5 van Marcus. En ze kwamen aan de overkant van het meer, in de streek van de Gadarenen. En zodra Jezus uit de boot stapte, kwam er uit de begraafplaats, uit de spelonke, een man naar hem toe. En de man was in de macht van een duivelse geest. Hij woonde in de graven. Niemand kon hem vastbinden, zelfs niet met ijzeren boeien. Hij was wel heel vaak met ijzeren kettingen en voetboeien vastgebonden, maar hij had de kettingen steeds stuk getrokken en de voetboeien kapot gemaakt. Niemand kon hem in bedwang houden. En hij leefde dag en nacht tussen de graven en in de bergen. En dan liep hij te schreeuwen en hij sloeg zichzelf met stenen. En toen hij Jezus in de verte zag, liep hij naar hem toe. Hij liet zich voor hem op zijn knieën vallen en riep luid. Wat moet u van mij, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Zweer me bij God dat u mij geen pijn zal doen. Want Jezus had tegen hem gezegd, duivelse geest, ga weg uit deze man. En Jezus vroeg hem, hoe heet je? En hij antwoordde, ik heet Legio, want we zijn met een heleboel. En hij smeekte Jezus om hen niet uit de streek weg te jagen. Nu was daar op de berghelling een grote kudde varkens die daar gehoed werd. En de geesten smeekte Jezus, mogen we alstublieft in die varkens gaan? Ah, zielig voor de varkens. En dat vond hij goed. De duivelse geesten vertrokken uit de man en gingen in de varkens. En toen sloeg de hele kudde van ongeveer 2000 dieren op hol. De varkens stortten van de steile berghelling af het meer in en alle dieren verdronken. De herders van de kudde, varkens, ze vluchtten weg en ze vertelden overal in de stad en in de omgeving wat er was gebeurd. En de bewoners kwamen kijken wat er aan de hand was. Ze kwamen bij Jezus en bekeken de man die de legio demonen had gehad en die gek geweest was. Ze zagen dat hij aangekleed en helemaal normaal bij Jezus zat. En ze werden er bang van. Besef dat, hè? Ze werden er bang van. Ze werden in eerste instantie niet per se bang van die man die helemaal psychopaat was, die onder de demonen zat. Maar toen die bevrijd was, werden ze pas echt bang. Ze dachten, hoe kan dit? En dan staat er de mensen die het hadden zien gebeuren. Ze vertelden aan iedereen die kwam kijken wat er met de gek en met de varkens was gebeurd. En de mensen vroegen Jezus om weg te gaan uit hun gebied. Ze konden het niet aan. Jezus stapte in de boot. En de man die gek geweest was, smeekte hem of hij mee mocht. Maar dat wilde Jezus niet. Hij zei tegen hem, ga naar huis, naar je familie. En vertel wat de Heer God in zijn liefde voor jou heeft gedaan. En de man ging weg en begon in de Decapolis, het was een 10-stedengebied, alles te vertellen wat Jezus voor hem had gedaan. En iedereen was erg verbaasd over wat hij vertelde. Een bijzonder en misschien wel bizar verhaal. Een bizar verhaal in de Bijbel waar we zo duidelijk zien dat Jezus bevrijding brengt. We zien hier een man die totaal gestoord was. Wij zouden hem een psychopaat noemen. Wij zouden zeggen, deze man is gek, hij is psychisch gestoord. Hij moet naar een psychiatrisch ziekenhuis. En in die tijd had je niet allerlei hulpverleningen waar deze man heen kon. Maar nee, deze man werd verbannen naar het land van de doden. Deze man moest leven tussen de graven. Daar waar de doden begraven werden, daar waar het duister was, daar waar de wilde dieren loopt. Wat moeten wij met zo'n figuur, zullen de mensen in die tijd zich hebben afgevraagd. En kun je inleven hoe die man daar rondliep? Moet je even bedenken dat hij daar liep in het donker tussen de graven, sterk schreeuwend, schuimbekkend, met zijn lange wilde haren. Overal had hij plekken, want hij snee zichzelf. En hij had zichzelf al meerdere keren losgerukt. Mensen hadden hem geboeid. En de politie in die tijd had telkens opnieuw ketens omgedaan. Maar iedere keer opnieuw rukte deze man zich los. En kreeg hij bovennatuurlijke kracht. Nou, als je een beetje kan inleven in deze situatie, dan moet dat heel beangstigend zijn geweest. Maar voor Jezus was dat niet zo. Jezus komt bij deze man. En deze man kan niks anders dan knielen voor koning Jezus. Maar daar ging wat aan vooraf. Want er staat in vers 1 van hoofdstuk 5, ze komen aan de overkant van de zee. En zoals ik net zei, was dat het meer van Galilea. Of de zee van Tiberias, er zijn allerlei namen voor. En besef je, ik weet niet of je het wel zo gezien hebt. Maar die storm op het meer, die was daar niet zomaar. Die storm op het meer, die was daar om Jezus tegen te houden, om naar de overkant te gaan. Ja, het was een storm die in het natuurlijke was, in de natuurlijke wereld. Ook nu als je bij het meer van Galilea bent, kan het zomaar opeens gaan stormen. Zelf ben ik een paar jaar geleden op vakantie geweest. En we waren daar lekker aan dobberen in het meer van Galilea. En ook opeens ging de wind opsteken en kwamen er heftige golven. Het is zo dat het daar zomaar kan gaan stormen. Maar deze storm was niet alleen natuurlijk. Dit was ook een geestelijke storm om Jezus tegen te houden, om aan de overkant te komen. Want Jezus wist, ik zal daar aan de overkant een man ontmoeten, die bevrijding, die mij, mijn liefde, nodig heeft. En de storm ging tekeer en de discipelen waren bang, maar Jezus sliep. Jezus nam zijn rust en hij wist, straks zal ik de duisternis in de ogen kijken en zal ik met de liefde van God bevrijding brengen. Even een klein stukje theologie. Er staat hier in vers 2, uit de boot gegaan zijnde kwam hem een man tegemoet. Nou, als je een beetje onderlegd bent in de Bijbel, dan heb je dit verhaal misschien wel eens gelezen. Bijvoorbeeld in de andere evangelie, in Matteüs, staat het ook beschreven. En het rare is daar dat Matteüs zegt, twee mensen kwamen hem tegemoet. Matteüs zegt, er kwamen twee mensen op Jezus af. En hier lezen we maar over één persoon. Marcus en ook Lucas noemen één persoon. En dan kun je gaan denken, hoe kan dat nu? De Bijbel is toch het woord van God? Hoe kan het nu dat er in de Bijbel soms tegenstellingen lijken te staan? De ene noemt er twee, de ander noemt er één. Hoe zit dat nu? Misschien heb je dat ook wel eens, dat je hersenen dan een beetje in de war raken. Dat je met je hart wil geloven en weet dat het woord van God waar is. Maar dat er soms voor je gevoel tegenstellingen in de Bijbel staan. Maar draai het eens even om. Dit geeft juist ook aan dat deze evangelisten, deze vrienden van Jezus, ooggetuigen waren. De Grieken die schreven heel feitelijk. Maar de Hebreeuwse mannen die schreven vanuit gevoel. Ze geven hier aan, ik ben een ooggetuige geweest van het verhaal. Ik was erbij. En blijkbaar viel Marcus deze man op. En daarom noemt hij hem. Hij richt zich op deze ene persoon. Het had een contradictie geweest, een tegenstelling geweest als hij gezegd had dat er niet twee mannen waren, maar dat ontkent hij niet. Maar hij richt zich op deze man. Deze man viel hem op en hij trok zijn aandacht. En dan staat er dat deze man bezeten was door demonen. En hij kwam uit de grafspelonken naar Jezus toegerend. Voor de vrienden van Jezus moet dat een beangstigend moment zijn geweest. Dat er zomaar in het donker, in de schemering, een man naar hen kwam toegerend. En dat ook nog eens uit een begraafplaats. Een normaal gezond mens komt niet graag op een plek van de doden. Maar deze man leefde daar juist. En zo is het met de duisternis, zo is het met de duivel, zo is het met demonen. Die houden van plaatsen waar niet het leven, waar Jezus regeert. Maar ze houden van duisternis. Daar waar duisternis en de dood heerst. En je ziet het nu ook nog bij bijvoorbeeld moderne heksen of occulte groepen. Die gaan vaak naar een plek van een begraafplaats of andere plekken. En gestoorde mensen in die tijd, die moesten daar leven. Ze mochten niet in de stad leven, maar ze moesten daar verblijven. En Jezus kiest er juist voor om aan die plek aan wal te gaan. Hij had ook 10 kilometer verder kunnen gaan. Het meer van Galilea is breed genoeg. Er waren genoeg aanlegplekken. Maar Jezus koos ervoor. Ik ga hier aan wal. Ik ga deze man ontmoeten. Ik ga deze man bevrijden van de duisternis waar hij mee rondloopt. En dan zien we dat deze man Jezus tegemoet rent en dan roepen ze letterlijk, Jezus, Zoon van God. In vers 7 staat dat. Wat hebben wij met u te maken? En in Matteüs staat er nog bij. Bent u hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Voor de tijd wordt bedoeld de oordeelsdag. De duivel, de Satan, de demonen, ze weten, er komt een dag dat er geoordeeld wordt. Er komt een dag. Ze weten dat ze verloren hebben. En daarom staat er ook, de Satan gaat rond als een briesende leeuw. Hij briest, hij doet stoer, hij doet groot. Maar hij weet, ik heb verloren, want Jezus Christus overwon de dood. Hij versloeg de Satan en de hel op eigen terrein. Hij stond op uit de dood. En de duivel weet dat hij verloren heeft. En daarom roept hij hier ook, wat hebben wij met u te maken? En het is belangrijk om op te merken dat ten diepste niet die man hier zelf spreekt. Maar dat de demonen in deze man spreken tegen Jezus, de Zoon van God. Ze herkennen hem als Zoon van God. Laat je dus nooit in slaap sussen. Zelfs de tegenstander van God herkent Jezus als de Zoon van God. Wie zouden wij dan als mensen zijn om te ontkennen dat Jezus de Zoon van God is? Als zelfs de Satan in hem gelooft. Zelfs de Satan zegt hier, Zoon van God, wat heb ik met u te maken? Laat je dan nooit in slaap sussen zoals de wereld. Die maar doorleeft en niet erkent dat Jezus de Zoon van God is. En dan staat er hier in het Grieks het woordje kratzo. En dat betekent luid schreeuwen. Spreken met een luide stem. Dus deze mannen probeerden Jezus en zijn vrienden bang te maken. Ze begonnen kratzo in het Grieks luid te schreeuwen. Ze probeerden hem te intimideren. En je kan je voorstellen hoe dat is, dat die man met die ketenen gebonden, al schreeuwend, op Jezus komt afgerend. De duisternis vindt het prima om te zitten waar die zit, zolang die maar niet wordt geconfronteerd met het licht. Ik zeg het nog een keer. De duisternis vindt het prima om te zitten waar die zit. Zolang die maar niet wordt geconfronteerd met het licht. En het licht van de wereld is Jezus Christus. Daar waar Jezus binnenkomt, daar waar jij het licht van de wereld mag brengen. Want het licht van de wereld woont in jou door de kracht van de Heilige Geest. Daar moet de duisternis wijken. Daar schrikt de duisternis. Want het licht komt binnen. En hier komt Jezus zelf binnen, het licht van de wereld. En deze man, hij weet niet wat hij moet doen. En dan staat er dat hij zich liet neervallen voor Jezus. Al die demonen in die man, die konden één man niet weerhouden om zijn knieën te buigen voor Jezus. En te zeggen, Heer, hier ben ik. Of andersom. Al die demonen, die moesten buigen voor Jezus Christus, het licht van de wereld. Ze hadden geen keus. En dan maakt deze man zich bekend als legio. Nou, een legio was een divisie in het Romeinse leger. Dit speelde zich af in de tijd dat de Romeinen heersten in Israël, Palestina. En een legio was ongeveer, het verschilde in de Romeinse historie, maar het was ongeveer 3000 tot 6000 man. Als er een legio soldaten, een legioen soldaten voorbij kwam wandelen, dan was je wel een uurtje zoet. Want er kwamen 3000 tot 6000 man langs. En deze demonen zeggen, wij zijn legio. Met andere woorden, wij zijn met veel. En we lezen niet hoe deze man gebonden was. Misschien had hij bepaalde zonden gedaan, kwam hij uit een occult voorgeslacht. Maar hoe dan ook. Satan had in hem een makkelijke prooi gezien. En hij was gebonden. En dan komt Jezus en die brengt bevrijding. En wat zeggen die demonen dan in vers 10? Kijk maar eens mee. Die smeken Jezus dringend. Stuur ons niet weg uit dit land. Hé, groeten. Doe je. Ja, is goed man. Vers 10 staat, hij smeekte dringend om niet uit het land weg te gaan. Waarom wilden ze niet weg uit dat land? Omdat het een onrein gebied was. Het was een gebied waar begraafplaatsen waren, maar waar ook een kudde varkens liep. Nou, nu hou ik wel van een sperrippie op zijn tijd. Maar in die tijd waren varkens onrein. Voor de Joden waren varkens absoluut not done. Dus deze varkens liepen hier niet zomaar, maar die liepen hier in een onrein gebied. En deze duisternis, deze demonen, die smeken Jezus, stuur ons niet weg uit dit land. Met andere woorden, de duisternis zoekt een duistere plek om te zijn. En ik zeg je eerlijk, toen ik dit verhaal als kind voor het eerst hoorde, toen dacht ik bij mezelf, ik vind dit zo zielig voor die varkens. Wie had dat ook? Dat hij het een beetje zielig vond voor de varkens. Maar ik ben daar eens over gaan nadenken. Wat is de reden? Jezus zegt ook, de duisternis zoekt een plek om zich te nestelen. De duivel gaat rond. Hij zoekt een plek om zich te nestelen. En dat zie je hier ook. Die demonen die smeken. Kunnen wij dan in die varkens gaan? Als wij weg moeten uit deze mens. Laat ons dan in die varkens gaan. Ze zoeken een onreine plek. Ze zoeken die varkens, want die waren onrein. En wat je ziet is dat die varkens zich in de afgrond storten. En daar blijkt uit wat de duisternis wil doen. De duisternis wil uiteindelijk dood brengen. Maar Jezus Christus kwam om leven te brengen en leven in overvloed. En wat zie je hier ook? Dat de mens blijkbaar deels nog een vrije wil heeft. Want deze man had zichzelf wel pijn gedaan. Maar hij leefde nog wel. Hij kon weerstand bieden. En je ziet dat deze varkens niet die wil hebben en dat ze zich in het verderf storten. Maar terwijl de duisternis op weg is en van plan is om de wereld te vernietigen, heeft Jezus dat plan gebroken. Want toen Jezus stierf, toen dacht de duivel, we hebben hem. We hebben Jezus te pakken. Ik denk dat het een hels feest is geweest in de diepste krochten van het dodenrijk. Ze dachten, we hebben Jezus te pakken. Maar wat deed Jezus? Hij versloeg de dood. Hij stond op uit de dood. En hij heeft ervoor gezorgd dat jij die hier vandaag zit, niet hoeft te sterven. Maar dat je eeuwig leven mag ontvangen. En die hoop, die leeft. En die is ook beschikbaar voor Tiel en omgeving. En wij zijn geroepen, lieve christenen. Wij zijn geroepen om die hoop te brengen. Om de duisternis te confronteren. Om net als Jezus soms een stap te zetten. In een gebied waar duisternis is. In een gebied waar verslaving is. Waar pijn is. Waar verdriet is. En wij zijn geroepen om lichtdragers te zijn. Want Jezus heeft gezegd. Jullie zullen dezelfde werken doen als ik deed. En zelfs nog grotere. Nou, ik heb dat nog niet bereikt. Daar ben ik eerlijk over. Maar ik verlang er wel naar. Ik verlang er naar om dezelfde werken te zien die Jezus deed. En wat zien we dan? Deze man kwam terug in de stad met goed verstand. Hij was weer normaal geworden. En de mensen werden bang van hem. Kun je het je voorstellen? Ze werden banger van deze man omdat hij terug was in goed verstand dan toen hij gebonden was met ketenen. Want ze zeggen tegen elkaar, dit was toch die man die gebonden was met ketenen. Hoe kan dat nou? Hij is weer normaal. Ze werden er bang van. Dit is een bovennatuurlijk wonder van God. Als God ingrijpt, kan ons verstand het niet aan. We kunnen het niet beredeneren, we kunnen het niet altijd snappen. Want zijn geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Zijn geest geeft leven. En hij doet grotere dingen dan wij kunnen beseffen of bedenken. En ik wil daar een getuigenis van geven uit mijn eigen leven. Wij hebben niet te maken met direct demonische gebondenheid. Hoewel natuurlijk uiteindelijk kun je zeggen dat alles vanuit de duisternis komt. Maar ieder mens heeft in zijn leven te maken met duisternis. Met pijn, met verdriet en moeite. En ik kan getuigen dat God in die duisternis, dat hij goed is. Dat hij zorgt, dat hij voorziet. Ik heb wel eens gedeeld dat mijn vrouw 2 jaar geleden ongeveer long covid kreeg. Ze werkte in de zorg als verpleegkundige. En ze werd ziek en ze is tot nu toe nog niet genezen. Inmiddels langer dan 2 jaar. En op dit moment is ze ontslagen. En dat was ongeveer in december. En voor ons was dat best wel heftig. Een zware strijd. Maar ook dat je gaat denken van, Heer, hoe moet dit nu gaan? Ik voelde me verantwoordelijk als man des huizes. En in december besloten we, ik werd op die dag 29, en we besloten gewoon met een paar vrienden onze knieën te buigen. En we baden echt een simpel gebed, het duurde misschien een minuut, maar wel een gebed in geloof. Dat we zeiden, Heer, we geloven dat U voorziet. We geloven dat U Jehovah Jireh bent, de God die voorziet. Misschien ken je dat lied wel, wat wij vaak zingen. You are Jireh, you are enough. Hij is genoeg. Maar ik dacht bij mezelf, ik kan het wel iedere dag zingen. Maar geloof ik het ook ten diepste, dat Hij de God is die voorziet. En we baden, Heer, we geloven voor dit jaar, dat U voorziet. En weet je wat toen zo bijzonder was? De volgende dag mocht ik spreken, ergens in Friesland, dat is ergens in het buitenland. Misschien ben je er wel eens geweest. Ja? U komt er vandaan? Ja? Waar komt u vandaan? Welke plaats? Oké. Okay. Dat is heel ver in het buitenland, hè? Maar ik mocht daar spreken in Bolsward, misschien jullie wel bekend. En prima dienst, mooie muziek, goede preek, al zeg ik het zelf. Maar na de dienst gebeurde er iets bijzonders. Een vrouw van een jaar of 70, 75, die kwam naar mij toe. En ze had een brood in haar hand. Zo'n prachtig, mooi Fries brood. En ik zag aan haar ogen dat ze zich een beetje schaamde. Maar ze liep naar me toe en ze zei tegen me, Corné, vanochtend had ik stille tijd. En ik kreeg gewoon de gedachte in mijn hoofd. Ik moet een brood meenemen en ik moet dat aan jou geven. En nogmaals, ik zag aan haar ogen dat ze zich schaamde, want ze dacht bij zichzelf, wat is dit nou voor iets raars? Misschien kan Corné wel 100 broden kopen, waarom moet ik hem een brood geven? Maar ze gehoorzaamde aan de stem van God. En voor ons was dat een heel bijzonder moment, want ik voelde in mijn geest dat dit is wat God zegt. Ik geef je dagelijks brood. Ik ben Jehovah Jireh. Ik ben de God die voorziet. Ik zal zorgen voor je dagelijks manna. Want we bidden het zo mooi in het Onze Vader, geef ons ons dagelijks brood. Maar geloven we het ook echt? En voor mij was dat een profetisch moment dat ik ervaarde, God zorgt. Hij voorziet. En ik heb dat brood meegenomen en ik moest 1:45 naar huis tuffen. Dus ik heb Annabel gebeld en ik zei, we hebben een brood gehad. En ze zegt, leuk. Lekker. Ik heb er ook nog 10 in de vriezer. Maar toen legde ik het verhaal uit. En voor Annabel was het ook bijzonder dat we zagen, God voorziet. En natuurlijk hebben wij vragen, waarom geneest God niet? Waarom is die ziekte er nog? En ik weet zeker dat u die vragen ook heeft. Dat u misschien door pijn gaat, door ziekte, door duisternis. Maar u mag weten, God zorgt. God is erbij. We zien hier in dit verhaal, als Jezus ons leven binnenstapt, dan wijkt de duisternis en dan komt daar het licht. En er zal een dag komen dat Jezus terugkomt of wij naar hem toe gaan. En dan zullen alle tranen van onze ogen afgewissen worden. Hij verzamelt onze tranen. Hij zorgt voor ons. En in de tussentijd nemen we de opdracht van Jezus serieus om te bidden voor de zieken, om te bidden voor bevrijding. Maar we weten ook dat die dag zal komen als Jezus terugkomt. Dat alle dingen volmaakt zullen zijn. Halleluja. Amen.